dit zijn de mooiste weken van het jaar. De koffers staan al klaar. Het is vakantie.
Goedendag beste luisteraars. Welkom bij de zomereditie van Ambulance de podcast. Het is vakantie. Deze zomer ga ik bellen met Lars Doornijn, mijn ambulancecollega in Friesland. En tijdens deze gesprekken gaan we het hebben over mentale gezondheid.
Hele goedemorgen, Ivo.
Lars, goedemorgen. Hallo.
Hi, goedemorgen, man.
Zo.
Hoe is het?
Ja, lekker. Ik heb gisteren een mooie avond gehad. Ik ben eventjes teruggegaan in de tijd.
Oh, een hele tijdmachine.
Ik ben lid van de watersportvereniging van Wormer. En daar is de gemiddelde leeftijd 70 plus. En hebben wij vrijwilligersavonden om de boel daar een beetje schoon te houden en mooi te houden en zo. En gisteren was mijn taak om met die mannen het gereedschap te gaan uitzoeken.
Ja, oké.
Dat is prachtig, want die mannen kunnen niks weggooien. Er liggen van die ontzettend grote handboren. Weet je waar je een kwartier aan slingeren bent voor 5 centimeter gat? En we moesten het dus echt wel uitzoeken. Dus ik zeg van nou, zullen we daar gewoon al het wat we niet meer gebruiken neerleggen? Maar ja, ze zeggen, nee, die kunnen niet weg. Ik zeg, maar waarom niet? Ja, want als de stroom dan een keer uitvalt, dan kunnen we in elk geval maar boren. Maar ik zeg, we hebben toch accuboormachines tegenwoordig in de kast liggen? Ja, nee, maar je weet dat maar nooit. Dus we zijn daar een uur gaan uitzoeken. En uiteindelijk hebben we nog één zaagver gegooid en de rest moest bewaard blijven.
Oh, fantastisch. Fantastisch.
Maar bijna niemand heeft daar een telefoon. Het is jaren terug. Er komen zelfs mensen met klompen aangelopen. Ik vind het fantastisch.
Heerlijk.
Als je het hebt over ontstress, dan moet je een avondje naar boven komen.
Moet je een avondje gereedschap uitzoeken. En één hamer weer doen.
Hartstikke mooi.
Heerlijk. Mooi.
Ja. Lars, we gaan het vandaag hebben over veerkracht, denk ik.
Veerkracht. Ja, mooi. Dat hebben we al vaker genoemd. Maar we komen er iedere keer maar niet aan toe, hè?
Nee. Elke keer zeggen we gaan het erover hebben.
Ja.
En misschien is het deze week dan ook leuk om gewoon inderdaad... Wat is nou weerbaarheid en wat is nou veerkracht?
Ja.
Wat is voor jou veerkracht?
Veerkracht voor mij, dat is hoe je iets te boven komt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar emotionele veerkracht... dan is het vermogen om je gevoelens van teleurstelling te boven te komen. Of als je enorm frustreert over iets, hoe je dat overwint. En ik denk dat die overwinning over, of overwinning, herstel zou je ook kunnen zeggen, van iets wat je meemaakt, waardoor je emotioneel uit het lood geslagen raakt. De manier waarop je en de mate waarin je daarvan herstelt en groeit. En dat is voor mij veerkracht.
Dus eigenlijk het terugbuigen, terugveren naar degene die daarvoor was.
Ja, of zelfs nog, want het kan ook, dat je erdoor gegroeid bent. Dus in feite ook dat je erdoor verandert. Want het is heel lastig om als je iets heel heftigs meemaakt, om terug te komen naar de persoon die je was. Want je hebt dit meegemaakt. Dus waarschijnlijk groei je er als persoon dan ook door. En dat is een supermooi proces. We willen heel graag hetzelfde blijven. Maar nog mooier is om te ontwikkelen. En dat doet veerkracht ook met een mens.
Zo, ik zat zo mooi. Ik zat gisteren ook te denken. Het veerkracht van... Kijk, als je jaren op de ambulance zit, dan maak je ontzettend veel mee. En dan denk ik altijd, zou je dat ombuigpunt, zou je dat voelen? Want ik heb het idee dat, zoals ik het zelf nu ervaar, is dat ik me steeds door de jaren heen steeds krachtiger ga voelen juist. Dus ik maak veel dingen mee. Soms ben je even daar uit het lood doorgeslagen. Maar daar voel ik me altijd krachtig door en meer levenservaring en meer wijsheid. Tenminste, dat voel ik zelf. Ik weet niet of de omgeving het ook zo ziet.
Nou ja, we zitten nu al een tijdje podcasts op te nemen. Hè? Alsof we de wijsheid in pacht hebben. Dus dat klopt wel.
Ik hoor eigenwijs, dat hoor ik wel heel vaak.
Nee, ik denk dat je gelijk hebt, Ivo. Want ik denk dat het mooie van dit vak... Kijk, als het over mentale gezondheid gaat en ons werk... Daarom zijn we deze podcast onder andere begonnen. Dan hebben we het best wel over de schaduwzijde, toch? Dat je ervan kunt knakken.
Ja, zeker.
Alleen, ik denk dat dit werk juist in zich heeft. Ik heb wel gezegd, dit werk verandert je als mens. Dat het je veerkracht ook juist vergroot. Want je maakt dingen mee die veel mensen niet meemaken. En over het algemeen komen we ergens. Niet dat ons werk alleen maar daaruit bestaat, maar we komen ergens waar het ernstig is. Waar dingen gebeurd zijn die erg zijn in een mensenleven. We zijn daar kort onderdeel van. En we zijn ook vaak onderdeel van de oplossing.
Ja.
Ten dele soms, maar soms ook niet ten dele. Maar we kunnen iets doen, we kunnen iets betekenen. En dat maakt ook dat de normale dingen in het leven... het leven zit gewoon vol met tegenslagen en dingen die niet lekker lopen... of net niet gaan zoals je wil. Alleen ons referentiekader van wat er in het leven op je pad kan komen... wordt wel vrij breed en heel realistisch. Wij zien dingen gebeuren, wel in het leven van een ander, maar we zijn er wel bij. We hebben daar ook emotie bij. We leven kortdurend met die mensen mee. Ik merk aan mezelf bijvoorbeeld dat als ik met mensen in gesprek ben, in mijn vriendengroep of mensen die ik op straat spreek, tijdens het uitlaten van een hond, dan spreekt bijvoorbeeld iemand die maakt zich enorm druk over... dan gaat het over de heg van de buren. Of het gaat over... ik kan daar echt aandachtig naar luisteren. Maar van binnen dan kan ik echt denken... Oké, ja. Ik zie het niet echt als een probleem wat ik nu hoor.
Je leert wel een lekker potje relativeren.
En dat is... als het over veerkracht gaat... dan is de mogelijkheid om te kunnen relativeren, is heel belangrijk. Want als je je bijvoorbeeld verdriet echt 0,0 kunt relativeren, ook niet door de loop van de tijd, dan blijft dat verdriet onverminderd groot. Ergens moet een punt ontstaan waarin je het in relatie tot de rest van je leven gaat zetten. En dat is voor iedereen anders en iedere situatie is anders. Maar dat vermogen tot relativeren, daar zijn we bijna professionals in,
ja,
denk ik. En dat kan ook doorschieten, daar hebben we het ook over gehad.
Ja, dat je te achterloos wordt. Aan de andere kant... Ja. Aan de andere kant, als je op de gemiddelde ambulancepost kijkt in Nederland, daar hoor je toch ook wel heel veel gezeur rond die tafel en dat mensen zich druk maken over hele kleine dingetjes.
Ja, dat klopt.
Dus ik weet niet of het wel echt...
Kan ik zelf ook, hè? Ja. Kan ik zelf ook echt enorm goed.
Ja, het grappige is, weet je wel, en als dan iemand over zijn voeten gereden is, dan zeggen we, weet je, het is niet hele onderbeen, weet je wel. Maar als dan bepaald wordt waar de thermometer komt te liggen in de auto, dan zitten we allemaal van, dat moet daar, dat moet dit. Iedereen zit er druk over te maken. Dus ik weet niet of dat echt klopt wat we zeggen. Maar goed, in zekere zin leer je zeker over grote dingen relativeren.
Ja, dat denk ik.
En wat ook mooi is, wat Di Carter in zijn boek schrijft ook, die heeft het heel erg over veerkracht en mentale weerbaarheid. Die heeft echt wel mooie dingen over geschreven. Is ook dat stukje spiritualiteit wat heel belangrijk is. En ik denk, relativeren in ons vak, dat is natuurlijk ook heel erg hoe je spiritueel in het leven staat. Hè? Hoe denk je over bijvoorbeeld de dood? Hoe denk je over ingrijpen in situaties? Hè? Ik bedoel, als jij voor een dichte brug staat, dan kan je daar niks aan doen. Als je daar heel erg veel last van hebt, of kan je de lucht zien van, dit is het leven, daar hebben we mee te maken. Dus het is natuurlijk heel erg belangrijk hoe jij daar zelf in staat.
Ja, zeker.
In of jij een soort verantwoordelijkheidsgevoel hebt. He, dat jij het gevoel hebt dat je iedereen moet redden, wat sowieso niet gaat. Maar hoe ga je dan om met de groep die je niet redt? En hoe ervaar je dat?
Maar dat is mooi. Ja.
Ik vind dat zo mooi dat we, kijk, het heelal, niemand weet precies hoe dat heelal eruit ziet. En ik heb iemand die zei, ja, joh, we maken ons zo druk op deze wereld, maar misschien zijn we wel een minuscule cel in een achterpoot van een koe. En niemand heeft het door. Het heelal is zo groot, dus hoe belangrijk is het? En zo makkelijk als je een mug doodslaat, zo ingewikkeld is het rond de mensheid. Maar als je een heel groot perspectief ziet, ja, wat stelt het dan voor, hè? En dat zie je natuurlijk in andere landen, dat de dood is heel groot. Maar in andere landen is dat veel minder groot. In India bijvoorbeeld. Dus het is... Het ligt heel erg, waar ben je opgevoed? Hoe denk je? Hoe sta je in het leven? Over hoe jouw persoonlijke veerkracht is.
Dat geloof ik ook, zeker. En spiritualiteit heeft ook te maken met welke diepste waarden koester je echt. En als het dan gaat over wat kun je doen aan je mentale veerkracht, dan zijn dat wel mooie vragen om jezelf. Nou, het is vakantie, de zomereditie van de podcast. Het is ook wel mooi om daarop te reflecteren. Hey, wat zijn nou eigenlijk mijn diepste waarden? Hè? Want dan gaat het over, nou, zoals jij noemt, hoe kijk je naar de dood, maar ook hoe kijk je naar het leven.
Ja.
Wat is er nou echt voor mij van waarde als het over het leven gaat? En als je die dingen helder voor ogen hebt, dan kun je daar ook op terugvallen op het moment dat het tegen zit. Want dat het tegen zit, dat gebeurt gewoon. Iedereen. Jou, mij, iedereen. En dat kan in ons vak zijn dat we ergens bij komen waarin het tegen zit, ook voor onszelf. Maar dat kan net zo goed in je privé zijn. En dan is jouw kernwaarde, dat waarin je gelooft of waarvan je ten diepste overtuigd bent, want dat verschilt ook voor iedereen natuurlijk, hoe je dat dan weer verwoordt. Maar dat geeft wel kracht. Veerkracht. En dat is mooi. Ik wil nog iets anders aanstippen. Mag dat?
Zekers.
Kijk, we hebben het steeds over mentaal, weerbaar, veerkrachtig, flexibel, heb ik ook wel genoemd. Hè, je respons, flexibiliteit. Hoe goed kun je je reactie uitstellen en kiezen tussen verschillende emoties om vanuit te reageren. En ik heb er gisteren over na zitten denken naar aanleiding van ons gesprek over agressie. Mm-hmm. Het gevaar bestaat dat zoals we er met elkaar over praten, en niet alleen wij twee, maar zoals er zeker op social media over gesproken wordt, dat het heel maakbaar is. Dat je heel erg, als je sport, voeding, de natuur, al die dingen die we met elkaar bespreken, als je dat allemaal doet, dan word je vanzelf mentaal weerbaar, veerkrachtig, flexibel en fit. Alleen er is iets, en ik voel de behoefte om dat toch te benoemen, dat als jij trauma hebt opgelopen in je jeugd, en zeker in je vroege jeugd, dat doet iets met je ontwikkeling als kind zijnde, en heel fysiologisch de ontwikkeling in je brein, want jij hebt jonge kinderen. Als je naar jouw jongste, die is hoe oud?
Anderhalf.
Als die in een situatie komt die wat frustrerend is, is de responsflexibiliteit dan al helemaal aanwezig?
Nee, dat zal niet zijn.
Nee, toch?
Nee.
Dat is, ik wil eten nu, dus ik begin te huilen.
Direct, dan zeg je het ondertussen.
Kijk, dit moet ik eventjes samenvatten. Dus een kind heeft niet een aangeboren responsflexibiliteit. Dat groeit, dat is namelijk een deel van je hersenen dat gedurende je jeugd ontwikkelt. De manier waarop dat ontwikkelt wordt voor een heel groot deel bepaald bij de veiligheid die het kind ervaart.
Ja.
Een voorbeeld. Als een kind boos wordt, ergens om, en de ouder straft het kind daarvoor. En die straft het kind ervoor door het uit de groep te plaatsen. Namelijk, ga jij maar op de trap zitten. Wij blijven hier aan tafel, jij gaat op de trap. je komt pas terug als je normaal doet.
Ja.
Want als je dat vaak genoeg doet, dan leert een kind dat zijn emotie, boosheid, er niet hoort te zijn. Om bij de groep te horen. En wij zijn als mens sociale wezens. Wij behoren tot onze groep, tot gezin, tot familie, vrienden. Dus dat is zo in ons, dat we die boosheid zullen ontkoppelen van onszelf. Nou is dat voorbeeld van die trap, zeg maar een trauma met een hele kleine letter T. Maar je hebt ook trauma met een hele grote hoofdletter T, waarbij fysiek geweld, psychisch geweld, misbruik.
Heftig slaan.
Waarbij
het,
waarbij dus de connectie tussen de emotie en het verstand en het kind zelf verbroken wordt. Dat mag er niet zijn, dat kan er niet zijn. Want als volwassene zou je vechten of vluchten. Maar het kind kan dat niet. Dat zit als het ware gevangen in die situatie. Dus het enige wat het kan doen, is vluchten uit zichzelf, als het ware. Als je dat in je jonge jaren meemaakt, dan heeft dat een heel groot effect op je responsflexibiliteit. Want die ontwikkelt zich daardoor niet. Of nauwelijks. En daar zit dan een gradatie in. Hoe ernstiger het trauma, hoe kleiner die responsflexibiliteit, of hoe slecht die zich ontwikkelt. Het kan zijn dat je nu als volwassene enorm last hebt van het feit dat je een hele kleinere responsflexibiliteit hebt. Dat je helemaal niet mentaal flexibel bent en mentaal veerkrachtig bent. En dan kunnen wij wel met tips strooien. Ja, als je gaat sporten, dan komt het goed. Als je maar in de natuur gaat wandelen, dan komt het goed. Dat is allemaal zijn het goede dingen. Alleen als de bedrading als het ware niet goed is aangelegd, dan is het zaak dat je zelf op zoek gaat naar, hoe zit dat eigenlijk bij mij? En dat kun je zelf doen, je kunt erover lezen, maar je kunt daar ook hulp bij vragen van bijvoorbeeld een psycholoog. En het gesprek aangaan en gaan kijken, waarom zijn er bepaalde mechanismen in mijn gedrag die ik zelf eigenlijk niet goed begrijp, die ik zelf ook eigenlijk helemaal niet prettig vind, maar die ik wel altijd doe. Als iemand dat tegen me zegt, dan sta ik gelijk aan. Dan heb ik geen ruimte om, grote kans dat je dat terug kunt leiden naar soms ogenschijnlijk kleine dingen in je jeugd waarvan je je afvraagt, kom nou.
Ja. Kracht van regressietherapie, hè? Dat je teruggaat na die tijd. Er is ook een programma, volgens mij nu op de NPO, over dertigers die ongelukkig zijn en dan volgen ze die. En van die mensen die inderdaad echt alles al geprobeerd hebben, maar er steeds maar niet toe komen. Hè? En dat het eigenlijk altijd gewoon diep tot de jeugd terug te brengen is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is wat jij zegt, dat dat wij die tips geven, dat het soms zoveel dieper zit, dat je het daarmee niet kan oplossen. Dat je daar echt sowieso de professionele hulp voor nodig hebt.
Ja, zeker. En dat geldt natuurlijk ook voor dingen die je in het werk meemaakt, die misschien dieper hebben geraakt omdat je je bewust was. Dus het hoeft niet zozeer in je jeugd zitten. Het kan ook in het werk zitten. Alleen, dan denk ik, dat is denk ik wel een mooie om terug te haken naar al die dingen die we steeds benoemen, van sport, natuur. Als je die dingen doet, ga je wel meer ervaren, ook omdat je heel fysiek daarmee bezig bent, wat je lichaam voor signalen daarover geeft. En dan kun je dus stap voor stap gaan kijken, ik loop inderdaad steeds tegen deze dingen aan. Dat merk ik ook aan mijn lichaam. Ik ga eens kijken, waar zit dat nou in? Het leek mij dat een goede is om te noemen. Het soms wel echt ingewikkelder in elkaar zit dan dat we het anders voorstellen.
Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje wat je ziet. Hè? Dat je hebt al die programma's op tv waar als je maar sport, als je maar doorgaat, alles dat dingen opgelost worden. Maar niet iedereen is in staat om dat ook te doen.
Ook dat niet.
En ja. We zoeken ook andere manieren. Dus het moet ook open blijven van ja, als je dit niet doet, dan is het je eigen schuld dat je nu zo blijft. En dat is natuurlijk niet zo.
Nee, zeker niet.
Grote gevaar.
Zeker niet.
Hey, dat is een mooie afsluitzin, want we zitten alweer echt over de 20 minuten natuurlijk.
Ja, het gaat als een tierenlier gaat het.
Ja, maar knabbel en babbel zijn we echt niet normaal. Ja, mensen, jullie moeten weten, als ik gewoon privé met Lars bel, dan moet ik gewoon belminuten bijkopen. Of weer het gesprek. Lars, heb je daar als onderzoek naar gedaan? Hoe jij hier aankomt? Dat je maar door blijft kletten.
Ja, ja, maar dat is echt niet voor in de podcast.
Ja. Joh, mijn SD-kaart zit hier gewoon bijna vol. Verschrikkelijk.
Ja, het gaat aan, het gaat nauwelijks uit. Het is wat. Ja.
Nou goed, ja. Ik snap wel dat je elke ochtend in het bos loopt. Ik weet al wie je daar naartoe stuurt. Hè.
Ja, precies. Ja. Kom op.
Ga je wel lopen? Op.
Ga maar praten met de boom.
Ja, hier hondje. Ja. Ga maar knuffelen.
Ja.
Hey, mooie afsluiting. We gaan morgen weer verder praten.
Ja, we gaan morgen ook
even. Serieus onderwerp in één. Ik moest even helemaal omschakelen van... We gingen diep naar de jeugd.
Ja.
Maar wel heel goed dat je het doen bent. Want ik denk dat het wel zeker waar is. En we gaan er morgen verder over praten.
Ja, zo is het. En voor de mensen die op de camping liggen, blijf relaxen.
Ondanks de hagelstenen 10 centimeter.
Oh, sorry, ja.
Oké dan. Hey, ik spreek je
morgen. Mooi. Lieve, tot morgen. Yo. Dit zijn de mooiste weken van het jaar. Hier moeten we eraf.